Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeren welbehagen. Hij doet wel haast uw helzondagen. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. We noemden u Psalm 43, vers 5. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Hebreeën 5. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Hebreeën 5. Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf een offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.
Gemeente, zingen we nu verder uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wij noemden nu Psalm 81, vers 12. Gemeente, wij willen vanmiddag voor u een preek lezen van wijlendominee G. van Renen. En de tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het eerste boek van Samuel, het tweede hoofdstuk, vers 35a. 1 Samuel 2, vers 35a. En wij lezen daar het volgende. En ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen gelijk als ik in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Zingen wij nu verder uit Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 40, vers 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt? Geen slachtvee, geen altaren, vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. En wat er verder volgt in het vierde vers. Wij noemden nu Psalm 3 en Psalm 40, vers 3 en 4. Ondertussen zal er gelegenheid zijn om uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Myanmar. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, tot welke hoogte we onder de profetische bediening van Christus ook kunnen stijgen in kennis, al die kennis kan ons niet zalig maken. Wij kunnen ermee opklimmen tot de hemel, maar om de hemel binnen te gaan, moet er iets anders bij komen. Wij zijn door de zonden schuldig, verdoemelijk voor God. Bloedschulden hebben wij op bloedschulden gestapeld door onze erf- en dadelijke zonden. En nu kan al onze kennis ons niet redden van de toorn van de heilige en rechtvaardige God. God eist voldoening. Hij eist een offer dat wij niet kunnen opbrengen. Ach, als de Vader zijn Zoon dan ook alleen tot onze leraar had gezalfd, dan was het nog met ons verloren. We moeten een priester hebben om voor ons te doen de dingen die bij God te doen zijn. Nu, zulk een beloofde de Heere dan ook in onze tekst, waarin staat, ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. Jezus, de getrouwe priester, vraagt dan ook voor heden al onze aandacht. En dan wensen wij u achtereenvolgens te wijzen op ten eerste zijn persoon, zo uitnemend. Ten tweede zijn arbeid, zo dierbaar. Ten derde zijn volk, zo gelukkig. Dus het thema van de preek is Jezus de getrouwe priester. Ten eerste zijn persoon, zo uitnemend. Ten tweede zijn arbeid, zo dierbaar. Ten derde zijn volk zo gelukkig. Mocht de Heere dan deze overdenking zegenen tot zijn eer en tot onze zaligheid, dat zij zo. Geliefde toehoorders, u zult zelf reeds begrepen hebben dat met de getrouwe priester uit onze tekst bedoeld is de Messias, de Heere Jezus Christus. Hij deed waarlijk al hetgeen in Gods hart was. Alles wat de Heere hier van hem voor zegt, is op keurige wijze in en door hem vervuld. Letten wij nu in de eerste plaats op zijn persoon zo uitnemend. Vragen wij maar eerst van wie hier sprake is. Het antwoord wijst ons dus op die dierbare Heere Jezus, de Christus. De catechismus noemt hem zo terecht onze enige hoge priester. Hij is de grote priester over het huis Gods volgens Hebreeën 10. Door de Vader is hij verwekt. Dat is nu het grote wonder van Gods genade, dat de Heere hem zelf verwekt. God had zich evengoed kunnen verheerlijken in de dood en de ondergang van heel dat geslacht die zichzelf vrij en moedwillig in een eeuwige jammer hadden gestort door hun bondsbreuk. Toch dat wilde hij niet. O volk, de Heere wilde zich niet verlustigen in onze dood, maar in ons behoud. Hij wilde zich verlustigen in onze eeuwige zaligheid. Daarom zag de Heere de zonde door de vingers. Nee, duizendmaal nee, dat deed hij niet. Dat zou Gode onwaardig zijn geweest. Wel wordt het dikwijls en door velen zo voorgesteld, alsof de genade en de rijke barmhartigheid Gods zich geopenbaard zouden hebben in het door de vingers zien, in het niet straffen van de zonden. Wij, ouders, doen dikwijls zo met onze kinderen. Wij dreigen wel met straf, maar passen deze niet toe. Dat komt omdat wij zondige ouders, dat komt omdat wij vlees zijn. Maar zo doet de heilige en rechtvaardige God niet. Hij vergeeft geen zonden onverzoend. Maar nu is dat het wonder waarin de engelen begeerig waren in te zien, dat hij, die wij zo schrikkelijk beledigden door onze zonden, zelf voor de priester zorgt, die alles zou doen wat in Gods hart en in Gods ziel was. Ik zal mij een getrouwe priester verwekken. Nee, Christus heeft niet zichzelf verheven tot dit heerlijke heilige ambt. Want nadat de apostel in Hebreeën 5 gezegd heeft dat niemand zichzelf die eer mag aannemen, maar alleen diegenen die er van God toe geroepen worden, gelijk als Aaron, zo laat hij er terstond op volgen. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Volgens Psalm 110 heeft de Vader hem het priesterschap met een eedzwering bevestigd. En dat zeker wel en om het gewicht der zaak en om daarmee de zekerheid en de wettigheid van Jezus' priesterschap aan te tonen en vanwege ons ongeloof. Wat een uitnemend priester is hij. Vraag maar eens in wiens plaats hij treedt. Het antwoord moet zijn, hij treedt in de plaats van de oude Eli. In de plaats van een priester die zijn weg voor de Heere verdorven heeft en die deswegen door de Heere uit de priesterlijke waardigheid gezet zal worden. Toch is daar niet alles mee gezegd. Immers, die grote priester over het huis Gods treedt in de plaats van ons. Oorspronkelijk waren we zelf priester. Priester betekent een die tot God nadert. Nu, dit mocht de mens in de staat der rechtheid. Toen mocht de mens zonder tussenkomst van een tussenpersoon rechtstreeks tot God gaan. Helaas, de mens heeft nog meer zijn weg bedorven dan Eli. Hij verbrak Gods verbond. De geheel rechtschapen mens verloor Gods beeld en werd van priester zondaar. Maar toen kon en mocht hij ook niet meer tot de driemaal heilige naderen. Hij werd uit het paradijs verdreven en van het priesterschap vervallen verklaard. En nu treedt de Heere Jezus, de van eeuwigheid gezalfde Christus, in onze plaats op om tot God te naderen. En nu kunnen wij slechts tot de eeuwige naderen in en door hem. Toch is ook zo het antwoord nog niet volledig. Op de vraag in wiens plaats treedt hij, moet ook geantwoord in de plaats van het Aaronitisch priesterschap. Ook dat priesterschap moest ondergaan. Immers toen Adam het verdorven had en dus van zijn priesterlijke waardigheid was vervallen, stelde de Heere een tijdelijk priesterschap in. Een priesterorde die niet altijd zou duren, slechts tot de komst van Christus. Dat priesterschap heet de ordening van Aaron. Ook Aaron en zijn opvolgers konden niet doen alles wat in Gods hart en in Gods ziel was. Dat konden zij slechts schaduwachtig voorstellen, maar niet volvoeren. Daarom moest er een priester aan te pas komen die uitnemender was dan Aaron. En waarlijk, Christus, onze hoge priester, o volk, wat is hij een veel heerlijker, uitnemender priester dan de zoon van Levi. Aan Aaron was alles schijn en schaduw. Aan Jezus is alles werkelijkheid. Kom, laat ik u dat eens kort mogen aanwijzen. Stellen wij dan die voorbeeldige en die werkelijke hoge priester eens naast elkaar. Dan zal u dat duidelijk worden. Ten eerste, Jezus is uitnemender in naam. De naam Aaron zegt in onze taal een verheven berg. En waarlijk, Aaron stak uit kracht van zijn ambt als een berg boven gans Israël uit. De hoge priester was in vele opzichten zelfs hoger dan de koning. Hij naderde voor gans Israël, ook voor de koning, tot God. Toch was Aaron in zichzelf niet anders dan een handvol stof voor God. Hoe oneindig ver steekt dan ook die getrouwe hoge priester boven Aaron uit. Hij heet maar niet, maar hij is de hoogverhevene, de allerhoogste, de enige middelaar Gods en der mensen, die behouden en verderven kan. De hoogste profeet, de enige priester, de eeuwige koning, voor wie alle knie zich buigen moet. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Zalig de mens die op deze rots is gegrondvest. Waarlijk, onze hoge priester steekt als een hoge berg boven alles en boven iedereen uit. Ten tweede, Jezus is ook veel uitnemender dan Aaron in afkomst. O zeker, Aaron behoeft zich voor zijn afkomst en geslacht niet te schamen. Integendeel, hij is voortgekomen uit een geslacht dat genoemd mag worden. Zoon van Amram en de vrome Jochebed, uit de stam van Levi, broer van de grote Mozes en van Mirjam, enzovoort. Maar hoe verdwijnt ook Aarons afkomst en geslacht tegenover des Heeren afkomst en geslacht? Onze hoge priester is de eigen natuurlijke zoon van God. Hij is zelf God boven al te prijzen in der eeuwigheid. En naar zijn menselijke natuur, dan is hij verwekt door God, de Heilige Geest. En geboren uit een prinses, uit een afstammelingen in rechte linie, uit David en Salomo. O volk, vergeet het toch nooit dat onze priester de eigen zoon des vaders is. Opdat u daarin bemerkt de liefde des vaders, de waardigheid van Jezus en de zekerheid van onze zaligheid. Maar vergeet ook nooit dat hij een echt mens is, uit de mens. Ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde, opdat hij behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Ten derde, onze priester is ook veel uitnemender in zijn zalving dan Aaron. Zeker, het was een plechtig ogenblik toen de vertegenwoordiger der goddelijke gerechtigheid de hoorn met de allerkostelijkste zalfolie over het hoofd van Aaron in zulk een ruime mate uitgoot dat deze langs zijn baard stroomde en op zijn kleren afdroop en doordrong tot de onderste zoom van zijn priesterlijk kleed. Toch, hoe kostelijk die balsem ook was, wat voortreffelijke geur zij ook verspreiden, toch predikte heel die zalving de minheid van Aaron. Een verstandig mens merkte ons dus inziens terecht op dat er aan Aaron een geur en een vernis, een glans moest worden aangebracht, omdat hij kwalijk rook. Hij rook naar de zonde. Maar onze Heere had dit niet nodig. Zijn rieken was in de vreze des Heeren. Hij verspreidde een geur en glans welke zijn volk aantrok en de wereld verblindde. Daarom is onze Heere niet met heerlijk riekende balsem tot zijn ambt gezalfd, maar met de Heilige Geest zelf. Wel heeft Maria de Heere met kostelijke nardus gezalfd, maar dat was tot zijn begrafenis, niet tot zijn ambt. Ten vierde, in ambtsgewaad, dan schijnt de Aaron Christus verre te overtreffen. Toch is dit ook maar schijn. Het is waar, onze Heere was zeer eenvoudig gekleed. Een onderkleed, dat was de rok zonder naad waarvan wij lezen. En een mantel als opperkleed, dat was alles. Aaron daarentegen schitterde van het goud en de juwelen, van het hemelsblauw en purper. Maar vraag nu eens waarom die lieve Heere, die het eenvoudige zozeer bemint en de eenvoudigen steeds wil gadeslaan, vraag hem eens waarom hij zulk een prachtgewaad zijn ambtsdrager voorschreef. Dan strekt dat prachtgewaad de Aaron tot verootmoediging. En om Israël te leren dat hij niet de ware hoge priester was en niet zijn kon. Vraag eens waarom Aaron zo'n gouden plaat waarop gegraveerd stond de heiligheid des Heren voor zijn voorhoofd droeg. Dan moet het antwoord zijn, omdat het van binnen in zijn brein niet zuiver was. Ook hij was verduisterd in zijn verstand. Ook hij smeedde ondeugdzame gedachten, Daarom kon hij voor God niet bestaan, of hij moest een reine hoed op het hoofd en een plaat voor zijn hoofd dragen, om dat hoofd voor de heilige te dekken. Maar de grote priester over het huis Gods kon wel blootshoofds gaan. Hij kon voor God en mensen het hoofd ongedekt opheffen, omdat hij de heilige was, omdat zijn hoofd enkel licht was, omdat hij nooit ondeugdzame gedachten had, nee, nooit zonde had gekend of gedaan. Keurig was Aaron getooid met de efod. Dat was het kleed het welk zijn schouders, rug en borst bedekte. Het was het teken dat hij het was die van 's Heeren wegen het recht had om tot de Heeren te genaken. Toch rustte dat recht in het recht van Christus. Moest ook Aaron niet zwijgen op de vraag: wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Slechts één is er die deze vraag beantwoordt met een zie ik kom. Die ene, dat is onze hoge priester, dat is Christus. Prachtig, heerlijk schitterde Aarons borstlap met zijn 12 edelstenen, waarop de namen van de 12 stammen van Israël waren gegraveerd. Maar waartoe was dat nodig? Omdat Aaron een mens was, even vergeetachtig en even eigenlievend als wij. Onze Jezus behoeft niet onze naam op zijn hart gebonden te worden. Hij heeft onze naam in zijn hart. Hij kent ons bij name. Hij vergeet nooit een van zijn kleinen. Waar hij doende is in zijn heiligdom voor het aangezicht des Heren. Om maar niet meer te noemen, volk, zie eens in uw gedachten Israëls hoge priester daar staan, in zijn blinkend gewaad, waaraan granaatappelen en schelletjes hangen. Wat een indrukwekkende verschijning. En zie dan onze hoge priester, gekroond met doornen, getooid in het versleten purper, met een rietstaf in zijn hand en druipend van bloed. O, wat is hij ons zo dierbaar, zo. Zoals Pilatus hem tentoonstelt, zeggende: zie de mens, o, ga opzij, ga uit het licht, Aaron, opdat wij onze liefste kunnen zien en bewonderen met de kroon waarmede zijn moeder hem kroont op de dag zijner bruiloft en op de dag der vreugde zijns harten. Zo is hij ons dierbaar, duizendmaal meer dan Amrams grote zoon in zijn prachtgewaad. Doch genoeg. Wij geloven genoeg gezegd te hebben om u aan te tonen dat onze Heere waarlijk een uitnemend priester is. Letten we nu in de tweede plaats op zijn arbeid zo dierbaar. Die, zo zegt de Heere, die zal doen gelijk als in mijn hart en in mijn ziel zijn zal. En dat alles wat in Gods hart was, is zo uitnemend en zo dierbaar. Werd Christus persoon onder het Oude Testament uitgebeeld door de Aaronitische hoge priester, ook zijn werk, ook hetgeen onze getrouwe hoge priester zou doen, ja gedaan heeft, vinden wij hier zo keurig afgeschaduwd. Laat ik u daarvan iets mogen zeggen. Het was in het hart des vaders dat onze hoge priester de verschrikkelijke schuld die van die ontelbare scharen van Gods uitverkorenen zou verzoenen door het brengen van een offer. God was beledigd, des Heeren toren was ontstoken. Gods gerechtigheid eiste genoegdoening. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dit was het wat de Heere Israël dagelijks voor ogen hield, door het onheilspellende vuur dat op de Ariel, dat is het grote brandaltaar, brandde. Door de stromen bloed welke in de beek Kidron afvloeiden. Toch kon dat vuur die grote toren Gods niet verslinden. En toch kon al dat bloed van stieren en bokken onze schuld niet verzoenen. Nee, geen slachtvee, geen altaren vol spijs ten offer waren het voorwerp van zijn lust. Nee, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan zijn eis nog eer. Nee, hoeveel bloed er ook dagelijks aan de voet van het altaar werd uitgegoten, en ook al hadden we ons eigen bloed daarbij geplengd, het was ten enenmale onbekwaam om ook maar één enige zonde te verzoenen. Onze priestervolk bracht dan ook een ander offer. Hij offerde zichzelf Gode onstraffelijk op. Hij offerde zichzelf met ziel en lichaam, en dat wel op tweeërlei wijze. Hij wijdde zichzelf geheel aan God, deed altijd wat God aangenaam was. Stemde heel zijn leven af overeenkomstig de wil van God, juist zoals wij dat behoren te doen. Helaas, wij deden het niet. Wij offeren onszelf aan onszelf, waardoor wij die ontzettende schuld op ons laden en grote toren verwekten. Maar daarom offerde Christus zichzelf ook in de tweede plaats op in de vlammen van de toren Gods. Hij bluste met zijn eigen bloed dat vuur dat anders ons eeuwig verteerd zou hebben. En zo heeft hij met één offerande in eeuwigheid volmaakt al degenen die geheiligd worden. Geen toorn, geen vloek is er meer over. Grimmigheid is bij mij niet, zegt de Heere. Toch was er meer in Gods hart en ziel. God wilde dat onze getrouwe priester ook voor Gods gunstelingen zou bidden. Dat werd oudtijds afgeschaduwd door het reukoffer dat de priester deed. Nu, dat deed ook Jezus. Hij deed het hier op aarde. O, wat heeft die Jezus een tranen gestort. Wat heeft hij gesmeekt? Wat heeft hij de hemel aangelopen? Hij kon zeggen, ik was steeds in het gebed. Ja, hij was geheel en al gebed. Als de getrouwe priester bad, hij alleen voor zijn volk, dan zegt hij, ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En dat doet hij nu nog, boven in zijn heiligdom. Daar leeft hij altijd om voor zijn gunstelingen te bidden. O, wat is dat een troostrijke gedachte, dat wij een voorbidder hebben in de hemel. Kinderkens, zo schrijft Johannes, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonden. En wat nu die voorbidding van Christus zo allerdierbaarst maakt, is dat zijn gebed niet maar is een ootmoedig verzoek, maar dat het is een heilig eisen van die weldaden die hij voor zijn gunstvolk door zijn leven, lijden en sterven heeft verworven. Daarom kan hij zeggen, mijn Vader hoort mij altijd. Als hij zegt, ik wil niet dat deze in het verderf dalen, dan gebeurt het ook niet. Als hij zegt, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, dan vergeeft de Vader. Hoe duidelijk bleek dat op Golgotha. Nauwelijks heeft de Heere zijn Vader vergeef doen horen, of terstond werd die verhoring gezien in de bekering van die gekruisigde moordenaar. En straks in de hoofdman die slaande op zijn borst uitriep, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Het was verder in Gods hart dat die getrouwe priester zijn lieve gunstvolk zou zegenen. Ook dit was reeds in het Oude Testament afgeschaduwd. Denk maar aan de plechtige en eerbiedwekkende momenten, wanneer de hoge priester uit het heiligdom kwam, nadat hij op een schaduwachtige wijze de verzoening had teweeggebracht en hij zijn handen zegenend ophief over de vergaderde scharen en de woorden sprak uit nummer 6. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Toch is het zegenen van onze hoge priester veel uitnemender. De Aaronitische priester kan slechts het beste toewensen, evenals wij. Maar het bleven meest maar vrome wensen. Ook hij kon niets geven. Zijn zegenen bracht niets voort. Maar de Heere Jezus gebiedt de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Hij zegt, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Hij stort een hoorn van overvloed uit over zijn gunstelingen. Het zegenen van de getrouwe hoge priester bestaat dan ook daarin dat hij al de schatten die hij heeft verworven aan de zijnen wegschenkt en toepast. O volk, wij zijn in hem gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, met zegeningen voor het lichaam en de ziel, met zegeningen voor de tijd en de eeuwigheid. Dat lag nu in het hart van onze getrouwe God en Vader. Behoorde het nu ook tot het werk van de oud-testamentische hoge priester, dat hij de lampen in het heiligdom verzorgde. Het lag ook in Gods hart dat Jezus zulk zou doen, en wel op geestelijke wijze. Hij ontsteekt ze, die lievelingen des Heren, die geroepen zijn om als lichten te schijnen in een krom en een verdraaid geslacht. Van nature zijn wij louter duisternis. Zijn we nu licht in de Heere, dan moet hij ons, om zo te zeggen, aangestoken hebben. Want van zichzelf begint er niet één te lichten. En evenals de priester deed in de tempel, die steeds olie tot de lampen moest toevoegen, opdat deze zouden blijven branden, evenzo doet ook de Heere. Hij voegt ook steeds de olie des geestes toe, anders zou het licht dat in ons is weer duisternis worden. Het is ook in Gods hart dat de getrouwe priester het leven dat de Heere in de wedergeboorte mededeelt, dat geestelijke leven voedt en onderhoudt. Om dat af te beelden moest de priester er steeds voor zorgen dat er altijd vers brood in Gods huis was op de tafel der toonbroden. En dat de Heere daarvoor zorgt, daar is heel de levende gemeente getuige van. Als wij ons met oud bakken beschimmelde korsten zoeken te voeden, dan is dat niet van de Heere. Dat is dan van ons, dat is vrucht van ons ongeloof. En nu willen we nog één ding opnoemen en hierbij zullen we het laten. De Heere heeft aan zijn getrouwe priester ook de reiniging der melaatsen toevertrouwd. Aan de oud-testamentische priester was de reiniging van de natuurlijke melaatsen, aan Jezus die van de geestelijke melaatsen opgedragen. Geestelijke melaatsen, dat zijn zij die evenals David leerden kermen, ontzondig mij met hyzop, en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En dat doet hij. Aaron kon enkel maar constateren of men rein was, ja dan nee. Maar Christus geneest met één wenk van zijn almachtige wil de hardnekkigste melaatsheid. Met de hyzop van zijn bloed en reinigt en geest. Met de hyzop van zijn bloed en geest reinigt hij zelfs de onreinste zondaar. Kom, het wordt hoog tijd dat we in de derde plaats u wijzen op zijn volk zo gelukkig. Zingen wij dan vooraf uit Psalm 51, het vierde en het vijfde vers. Ontzondig mij met hyzop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. Wij noemden u Psalm 51, vers 4 en 5.
Thank you.
Nu in de derde plaats, zijn volk zo gelukkig. Waar wij u dus ten slotte wensen te bepalen, bij dat gelukkig volk vragen wij ons eerst af, wie zijn zij nu, die gelukkigen, voor wie Christus priester is? Met recht mag toch wel die vraag gesteld worden. Immers, niet voor iedereen is Christus hoge priester geworden. Voor die vrome, eigengerechtige hemelzoekers, voor degene die langs de ladder van hun goede werken, stichtelijke levenswandel, zuivere belijdenis, grote milddadigheid enzovoort, de hemel zoeken te beklimmen, voor die wil hij geen hoge priester zijn. Ook niet voor hen die het zoeken te halveren tussen Christus en eigen werk. Ik vraag u, wat zou dat blijde christendom van onze dagen met deze priester doen? Wat zou die mens, die rein is in eigen oog, wat zou die wit gepleisterde graven nu toch voor heil zien in een gekruisigde Christus? Geliefde toehoorders, geef hun Jezus en ze hangen hem ook nu weer aan een kruis. O, het zal in de jongste dag blijken hoeveelen die in zijn naam roemden, die in zijn naam gegeten en gedronken hebben en zelfs duivelen uitgeworpen hebben, van zijn aangezicht zullen verwezen worden naar de schrikkelijke plaats der duivelen. De mens wil nog zelf priester zijn. Wij hebben reeds gezegd dat wij in de staat der rechtheid priester waren, maar door de zonde zijn wij priester afgeraakt, maar daar wil de mens niet aan. Nu zoekt hij op alle mogelijke manieren tot God te naderen, buiten onze priester om. Hij maakt zichzelf een efod, een priesterkleed, evenals Gideon, die het ganse huis Israëls tot een valstrik werd. Hij wil zelf offeren, evenals Saul, die daarom door de Heere verworpen werd. Offeren wil hij voor de zonden zijner ziel. Al zou hij al het goud uit zijn portemonnee, al zou hij gehele tranen beken, ja, al zou hij zijn eerstgeborene geven voor zijn overtreding, de vrucht van zijn lichaam voor de zonden van zijn ziel. Mens, houd op met uw eigen schuld en zondoffers. Ze zijn een stank in Gods neus. Ik kan ze niet rieken, zegt de Heere. O, het zal wat te zeggen zijn te sterven en dan zonder deze priester voor God te moeten verschijnen. O, mens, bedenk dat u zulke priester als onze Jezus betaamt, of u gaat voor eeuwig naar het verderf. Op de vraag wie die gelukkigen zijn voor wie Christus priester is, moet het antwoord zijn, dat zijn zij die in zichzelf zo ongelukkig zijn. Zij zijn het die onder een grote schuld gebogen gaan, met een knagende worm aan hun geweten, die hun toeroept eigen schuld, eigen schuld. U bent het die u als verbannen voelt uit Gods gemeenschap, en dat wel om uw schuld en zonden, omdat u van een beelddrager Gods, een beelddrager van de duivel bent geworden. Die gelukkigen voor wie de Vader die getrouwe priester verwekte, dat zijn zij die zichzelf zo verdorven voelen, zo melaats weten, van hun hoofdschedel af tot hun voetzolen toe. Die geworsteld, gebeden, gesmeekt hebben om uitkomst, om verlossing. Die overal, maar tevergeefs, om troost hebben aangeklopt. Ach, en die nu niet meer bidden kunnen. Die geen zucht meer hebben overgehouden om te zuchten. En geen klacht om te klagen. Voelt u uzelf zo, geliefde? Welnu, dan mogen wij u in de naam des Heren zeggen, u bent die gelukkige. En waar u ons nu vraagt waarom wij u gelukkig mogen noemen, daar is ons antwoord, omdat de Vader deze getrouwe priester verwekte, juist voor de zulken als u bent. Denkt u dat de Vader zijn beminde zoon in de wereld zou zenden, en dat die lieve zoon zichzelf zou opofferen voor die eigen gerechtigde schepsels, die hem verwerpen, die hem tergen met hun vleeselijke vroomheid? Ik zeg u, nee, hij. Maar voor een schare van bondsbrekers, een hoop ellendigen, een geheel schuldig volk, een volk dat niet meer tot God mocht, niet meer kon, niet meer durfde, ja, niet meer tot God wilde naderen, Zie, voor dat volk verwekte de Vader deze priester. En wat deze zaak nog zoveel heerlijker maakte is dat de Vader hem verwekte om te doen wat in Gods hart was. En wat was dat? Wel nu, het was in des Vaders hart dat hij die grote schuld zou verzoenen van het volk dat onder hun schuld gebogen ging. En dat deed hij. Dat deed hij toen hij daar kroop in Gethsemane's hof als een worm en geen man. In het stof der aarde, in zulke angst en benauwdheid, dat zijn zweet gelijk grote droppelen bloed op de aarde afliep. Die schuld boette hij toen hij zich liet mishandelen, toen hij ter dood veroordeeld werd door Caiaphas en Pilatus. O volk, zie die getrouwe priester, toen hij Jeruzalems poort werd uitgebannen, toen hij voortgedreven werd naar Golgotha. Daar droeg hij de schuldbrief weg van zijn volk. Zie hem daar hangen aan het kruis. Zie die stromen bloed die uit zijn heilig lichaam stroomde. Dat is de bloedprijs, de losprijs die hij opbrengt. Zo heeft hij onze schuld betaald. Maar mogen wij dat dan geen gelukkig volk noemen voor wie Jezus al zo betaalde? De anderen zullen voor hun schuld eeuwig zelf moeten boeten, zonder ooit hun schuld te kunnen voldoen. En wat dat zal zijn, zelf te moeten boeten voor uw schuld? Laat het gekerm van de duivel en verdoemden u het antwoord op die vraag zijn. Wel arme, biddeloze bidder, die niet meer weet wat u bidden zult. Wat een geluk dat de getrouwe priester leeft aan 's vaders rechterhand om voor u te bidden. Om altijd voor u te pleiten, op grond van zijn verdiensten. Zo komt het nu dat de Heere u verdragen heeft in uw natuur staat, toen u zo verschrikkelijk zondigde, toen uw mond het kwade sprak, toen uw voeten tot het kwade liepen. Zeg eens, was u het soms niet een wonder, als u zo erg gezondigd had, en u vreesde in de hel uw ogen te zullen openen, dat het dan toch niet gebeurde? Dat de Heere u steeds verschoonde? Nu, dat was de vrucht van Jezus' voorbeden. Vader, vergeef het hem of haar, want hij of zij weet niet wat hij of zij doet. En toen u het niet langer meer tegen de Heere kon uithouden, toen u het moest opgeven te strijden tegen God, toen u die goede keus deed, toen u met verlating van de paden der zonde een betreder mocht worden van de weg des verstands, dat was alweer de vrucht van Jezus' voorbeden. Het wordt dikwijls juist anders voorgesteld. Het wordt dikwijls zo bedacht alsof de Heere ons eerst ontdekt. En als we dan verloren dreigen te gaan, dat Jezus dan intreedt met zijn: Vader, ik wil niet dat deze in het verderf dalen. Ik heb de verzoening gevonden. En dat is nu wel zo, maar toch is ook de levensmakende daad vrucht van zijn voorbidden. De getrouwe priester begint het eerst in het uur der minne met zijn voorbeden. En de vrucht daarvan is dat de Vader zijn wederbarende geest zendt. Dat weet de ziel die wedergeboren wordt nog niet. Maar daarna, later, ziet zij dit in. En ook alle zegeningen die wij genieten komen af van onze zegenende hoge priester. Zelfs die zegen die wij genoten in ons eertijds. En ook het licht dat opging in onze duisternis ontstak hij. En dat ons vuur en ons licht nog niet is gedoofd, maar dat ons vlaswiekje nog gloort, nog niet geblust is, volk, dat is van hem en door hem. En dat wij nog niet zijn verhongerd, dat er nog altijd brood in zijn huis is, dat alles komt ons van de trouw van de getrouwe hoge priester. Kind, telkens als de Heere uw ziel nog eens verkwikt, als hij uw verborgen leven nog eens wil voeden, in of buiten zijn huis, dat is van hem. En toch wordt hij er zo weinig voor gediend en voor gedankt. Zeker, er zijn er onder Gods kinderen die weten wat ze aan de hoge priester danken. Voor hen is Jezus als priester eeuwig dierbaar. Maar er zijn er zovelen die de vrucht van deze priester genieten zonder hem ervoor te kennen en te erkennen. Dat vloeit voort uit de staat der genade waarin zij staan. Wij krijgen eerst die Christus als profeet. Eerst gaat hij ons onderwijzen. En onder die profetische bediening van Christus kunnen wij het zo zoet en zo zalig hebben dat het niet om uit te spreken is. Zie maar eens de discipelen van Jezus. Wel, wat hadden ze toch een aangenaam verkeer met hem. Wat werden ze toch door zijn lessen hartelijk aan hem verbonden. Zodat, als Jezus zegt, wilt gij lieden ook niet weggaan? Zij hem antwoorden, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En vraagt u hoe ver zij onder die profetische bediening wel vorderden? Zo ver, geliefden, dat ze het voor God en mensen beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En over zo'n belijdenis moet u niet min denken. Vooral in die tijd, toen bijna ieder wat anders van Jezus dacht en duizenden Jezus verlieten. Toen de geleerdheid en de voormannen in de godsdienst van hem zeiden dat hij een verleider was enzovoort. En dan voor zo'n paar ongeletterde en ongeleerde Galileërs hem te kennen en te belijden, de Christus, de Zoon van God te zijn, waarlijk, dat is niet gering. En toch, toen die mannen dat beleden, toen kenden ze nog niets van Jezus' priesterlijke bediening. Ze wisten nog niet eens de noodzakelijkheid ervan. Immers, toen de Heere hen voor zijn priesterwerk kwam voor te bereiden en hun openbaarde dat hij veel moest lijden en sterven, toen nam Petrus hem terzijde en bestrafte hem, zeggende, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Vraagt u dan nog, wanneer wij hem als priester leren kennen, omhelzen en beminnen? Welnu, daar bereidt de Heere zijn volk zelf op voor. Dan begint de Heere gewoonlijk eerst alles wat wij zoal verzameld hebben weg te ruimen als grond voor de eeuwigheid. Ach, dan rolt de Heere heel ons boeltje op en dan bezorgt hij onze schuldbrief thuis. Al de zonden die wij met gedachten, woorden en werken bedreven hebben, onze zonden van bedrijf en van nalatigheid, onze erf- en dadelijke zonden, al de eisen die de Heere op ons heeft, daar krijgen we mee te doen. En dan ontdekt de Heere zich als een rechteisend God, als een God die van zijn heilig recht niet afstaat, maar die voldoening eist voor de belediging hem aangedaan. En daarbij krijgen we nu eerst eens recht te zien dat al onze goede werken, onze kerkgang, ons bidden, ons bijbellezen, dat het alles blinkende zonden voor God zijn. Ach, daar sterft onze priester. Daar staat die mens nu, radeloos. Hij zou wel alles willen geven met Micha voor de zonden zijner ziel, maar het is alles door de Heere afgekeurd. Hij kon God zijn rantsoen niet geven. Gelukkig, volk, dat het wel radeloos, ja reddeloos is aan uw zijde, maar niet aan Gods zijde. Zijn naam is Raad, en hij schaft de raad reeds van eeuwigheid. En de raad die de Heere voor de radeloze verschafte, dat is Christus. Dat is onze getrouwe priester. O volk, wat een onuitsprekelijk voorrecht is dat toch, dat de Heere dat deed. Anders waren wij met heel Adams geslacht reddeloos in het verderf verzonken. En ook u, kind, zou op dat plekje onherroepelijk naar de hel moeten. Maar daar waar wij met al onze beweeg, zond en schuldoffers in de dood komen, daar gaat ons oog open voor dat bloedige offer van Golgotha. Wat een verrassend gezicht. Er is uitkomst tegen de hel en de dood. Dat zien wij daar. Dan worden de werkzaamheden onze ziel zo geheel anders dan voorheen. Eerst hoopten we door beter te worden in vrede met God te komen. En nu leren wij, hoe schuldig en zondig wij ook zijn, pleiten op dat bloed en op dat offer van Golgotha. O, wat wordt hem dat nu begeerlijk. Maar nu moet die getrouwe priester erbij komen om dat bloed te plengen voor het aangezicht des Heren. Om dat bloed aan ons geweten toe te passen. Om met de hyssop van dat bloed ons van onze melaatsheid te reinigen. En dat doet hij, die getrouwe priester. Want ook die toepassing was in des vaders hart. Daarom doet hij dat in die uren als het ons zo bang is, als wij voor onze rechter staan, als ons geweten ons zo vreselijk benauwt, als het wraakzwaard zo boven ons glinstert, als wij voor altijd denken te verzinken in het eeuwig verderf, als wij met David uitgeteerd zijn, dan leert de Heilige Geest ons de hand des geloofs op dat offer te leggen. Dan staat die priester op, dan grijpt hij in, dan neemt hij onze zaak over en dan plengt hij dat bloed voor God. Dan sprenkelt hij dat bloed op ons geweten en dan ontzondigt hij ons met zijn bloed en geest. Dan is het ons alsof wij uit het barre noorden in het zoele zuiden komen. Dan stilt zich de toren des Almachtigen. Dan daalt een zoete, nooit gekende vrede in ons hart af. Dan ruist het in onze ziel. Keer mijne ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Dan is het, wat zal ik de Heere vergelden, voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Dat, geliefden, is nu de weldaad waar elke door Gods geest bekommerde, vanwege zijn zonden en zijn godsgemis, naar leert uitzien, waarnaar hij leert hongeren en dorsten. Wij zien in deze dagen zo weinigen tot die hoogte des geloofs geleid worden. Zovelen gaan heel hun leven onder die schuld gebogen, bij wie het hun hele leven doorsukkelen blijft, zonder dat hun kwaal eens dodelijk wordt. En de getrouwe priester de kans krijgt, hoorde ik eens een vrouw zeggen, om de kracht van zijn bloed tot hun zielreiniging toe te passen. Ach, verlenen de Heere een ruimere bedeling van zijn lieve en onmisbare Heilige Geest. Ach, schonk de Heere meer geloof, opdat Sion eens weeën mocht krijgen en er vele zielen gebracht mochten worden uit de banden in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Die getrouwe priester houden wij ons gehele leven nodig, tot onze voorspraak bij de Vader. Nodig om onze biddende, maar ook onze dankende hoge priester te zijn in het heiligdom des hemels. Zie daar, geliefden, u geschetst, de getrouwe priester, die de Vader beloofde en schonk, en die reeds deed wat in Gods hart en ziel was, en daar altijd in doorgaat en doorgaan zal, totdat de laatste van Gods gunstgenoten is ingezameld. Hebt u hem nodig? Bedenk, toehoorders, wie u ook bent, dat u deze priester betaamt, of u gaat voor eeuwig verloren. Dat er dan bij u geen rust zij, aleer u het weten mocht, door hem gewassen en gereinigd te zijn, tot uw eeuwig behoud. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, u bent het die ons brengt aan het einde van deze dienst. U hebt geholpen, u gaf een stem om te lezen. En mag uw woord nu ook zijn, een kracht Gods tot de zaligheid. Mogen wij u bidden om die verzoening die u, Heere Jezus, teweeg hebt gebracht. U hebt gedaan wat in Gods hart en in Gods ziel was. Dan hebt u, o Heere, uw Zoon voorgesteld. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan hebt u er later nog bij gezegd, hoort hem. Dat is de weg, dat is het middel. En kon het dan toch zijn dat we dat niet zullen verachten? Dat wij dat niet naast ons neer zullen leggen? Het gaat toch uw naam, uw eer en uw waarheid aan. En in die weg wilt u toch ook benodigd worden. Heren, dan zullen we toch nooit te vergeefs een beroep op u doen. Als we met een verbroken hart en een verslagen geest tot u komen. Dat is toch immers uw eigen werk. Dan zult u horen en verhoren. Heren, wilt u dan toch geven dat dat bloed, wat u gestort hebt, wat toch verbondsbloed is, wat middelaarsbloed is, wat algenoegzaam bloed is, toch toegepast mag worden door uw geest in onze harten, opdat we gereinigd mogen worden van al onze ongerechtigheden en geheiligd door uw geest in de weg uw inzettingen mogen wandelen. En wilt u dan zo met ons optrekken, Heere, mag het nog herkoud worden, met de reine dieren. Wilt u geven dat we het in de binnenkamer voor u mogen neerleggen? Maak onze voeten toch vast op die rechtsgrond die u zelf hebt gelegd onder de zaligheid van uw kerk. Leid ons op die rotssteen die ons te hoog zou zijn. Zie op ons in gunst van boven. Vergeef het zondige in bidden en lezen en in luisteren. En wat van u is, Heere, wilt u het genadiglijk met uw zegen achtervolgen. Wil uw knecht gedenken aan de avond van deze dag. Als hij nog voor ons hoopt voor te gaan, geef dan wat hij nodig heeft. En doe zo nog boven bidden en vragen om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is van Psalm 62 en daarvan het vijfde vers. Psalm 62 vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volken smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Psalm 62, vers 5. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.